Dank jullie wel. Aanbiddingsteam. Vindt u de paasdecoratie niet prachtig? Ja. Eunice heeft zich weer laten inspireren. Het was afgelopen vrijdagavond, Goede Vrijdag, al mooi. Het was iets soberder. Maar nu door de vele kleuren, het leven wat Jezus heeft gebracht, zijn opstanding, komt hier heel mooi tot uiting. Dat is prachtig. Dankjewel. Goed. Ik wil een stukje lezen uit Johannes. Afgelopen vrijdagavond, Goede Vrijdag, hebben we hoofdstuk 18 en 19 helemaal gelezen. En nu wil ik hoofdstuk 19 met elkaar lezen. In ieder geval een gedeelte daarvan. Johannes 19, even kijken, 18, 19, dus 20. 20, vergis me. Johannes 20 vanaf vers 1. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen was van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar de Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield. En zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Dus Petrus en Johannes. En hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, dat is Johannes, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni, dat betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Tot zover dit gedeelte op deze paasochtend. Een bekend gedeelte. Het thema wat ik heb meegegeven aan dit woord is, open mijn ogen om te zien. Uw heerlijke macht in mij. Open mijn ogen om te zien. Gods heerlijke macht in mij. Ik denk dat we het allemaal wel eens hebben of hebben gehad. Dan ben je iets kwijt. En dan ga je zoeken. En je zoekt overal en je kan het niet vinden. En dan vraag je iemand anders in de huishouding, Corine bijvoorbeeld. Ik weet dat toch vroeger bij mijn ouders gebeurde dat ook. Mijn vader had er nog een handje van. Dan moest hij iets hebben en hij vond het maar niet. En mijn moeder die kwam en die pakte het in één keer. Daar heb ik heel de tijd overheen gekeken. Hè, opmerking van moeder. Je hebt ook met je neus gekeken. Ken je dat? Soms heb ik de indruk dat mannen dat wat meer hebben dan vrouwen. Nee. Wordt beaamd. Niet bij iedereen. Ik help Corine ook wel eens wat te vinden. Hè, Corine? Is ze de sleutels kwijt? En dan ben ik degene die ze vindt voor de... Vanmorgen. Zoals de meeste van jullie wel weten, ik heb het wat meer gezegd, sta ik op zondagochtend als ik spreek best wel vroeg op. Om me voor te bereiden, te bidden. En ik was zo bezig en mijn oog viel zo op de klok op mijn laptop. 7 uur. Zo zeg, die tijd is snel gegaan. Keek op mijn horloge. 6 uur. Oei, gelukkig. Gelukkig. Ik heb het gemaild aan de mensen. Ik heb mensen op patent gemaakt. Zondag op uurtje vooruit. Gisteren helemaal niet bij nagedacht. Ook niet bij het slapen gaan. Ik kwam er vanmorgen pas achter om 7 uur. In dit gedeelte wat we net hebben gelezen, gebeurde ook zoiets dergelijks. De apostelen, Petrus en Johannes, die horen van Maria uit Magdala dat het graf leeg is. En ze rennen naartoe. Johannes is als eerste bij het graf. Ik denk dat hij wat jonger was dan Petrus. Maar hij ging het graf niet winnen. Petrus die ging het graf wel als eerste binnen. En ze zien daar die doeken, dat die weg zijn. Laat me zeggen, dat die daardoor liggen. Geen Jezus. En de doek die om Jezus' hoofd was gewikkeld, die was ergens anders, op een andere plek neergelegd. Het was helemaal anders gelopen voor de discipelen. Ze waren met Jezus opgetrokken, die 3 jaar lang. Ze hadden aan zijn lippen gehangen. Hoe hij sprak over het koninkrijk van God. Hoe hij kon vertellen als over God, hun hemelse vader. En Jezus had op een gegeven moment heel duidelijk ook gezegd, maar ik zal sterven. Maar ik zal ook weer opstaan. Hij had uitgelegd uit de schriften, uit het Oude Testament. Maar dit gedeelte hadden ze toch niet begrepen. Toen Petrus het hoorde, toen Jezus erover had, over dat hij moest sterven, dat hij hen zou verlaten, toen heeft hij nog proberen Jezus te vermanen. En Jezus zei, ga weg van mij, Satan. Gij zijt bedacht op de dingen van de mensen, niet op die van God. Ze hadden het niet begrepen. Ze waren ook enorm verdrietig toen Jezus daar hing aan het kruis. Ze hadden niet gezien datgene wat Jezus heeft willen duidelijk maken. En dan staat er hier, dat staat op een gegeven moment dat Johannes in het graf krijgt en dat hij het zag en geloofde. Opeens gingen zijn ogen open. Opeens zag hij het, begreep hij en viel de puzzel op zijn plek. En dat is een mooie ervaring. In je eigen leven, als je opeens dingen ziet. Geestelijke dingen die God probeert duidelijk te maken in zijn woord en door zijn geest, dat je ze opeens mag zien. Ik hoop dat u al vele van dit soort momenten gehad hebt in je leven. Dat je opeens, nou begrijp ik, wat mooi. Wat is het woord van God rijk? Wat is hij persoonlijk? Dat je op een gegeven moment inzicht krijgt over Gods liefde, over zijn vergeving. Dat je opeens beseft wat genade is en hoe groot Gods genade is. Dat je opeens gaat zien de waarde van de doop in de Heilige Geest. Het spreken in tongen, de gaven van de Geest. Maria uit Magdala, die maakt hier ook iets mee. Ze is erg bedroefd, heeft als eerste ontdekt dat het graf leeg is. Ze is naar de discipelen gesneld, ze zijn ook gekomen. En dan heeft ze niet in de gaten dat die twee mensen, of die twee personen die bij het graf staan, met die witte kleren, dat het engelen van God zijn. Ze heeft niet in de gaten, pas later is dat tot haar doorgedrongen. En dan denkt ze de tuinman te zien, En dan vraagt ze in haar verdriet: Waar heeft u hem neergelegd? Vertel het me. En het is Jezus die dan zegt: Maria. En dan dringt het tot haar door. En zegt: Rabboni, meester. Opeens ziet ze dat het Jezus is. Dat hij leeft, dat hij is opgestaan. Uit de woorden van Jezus kunnen we opmaken dat zij direct probeerde hem vast te klampen, zich aan hem vast te klampen, hem beet te pakken. Ik kan me iets bij voorstellen. Ze wilde hem aanraken, maar Jezus zegt: hou me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. En dan zegt hij: ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader. En dan zoiets moois wat Jezus dan zegt. Dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Mijn God, die ook jullie God is. Dezelfde Vader van Jezus is onze Vader. Dezelfde God van Jezus is onze God. En Maria, die gaat inderdaad naar de leerlingen en zegt tegen hen: ik heb de Heer gezien. Ze heeft hem gezien met haar natuurlijke ogen, maar ook met haar geestelijke ogen. En ze vertelt alles wat hij tegen haar gezegd heeft. Open ogen om te zien Gods heerlijke macht in jou, Gods heerlijke macht in mij. Ik wil jullie meenemen ook naar een gedeelte in de Efezebrief. We weten, Paulus, de apostel, was een man die heel veel bad. Die bad voor zijn medegelovigen. Die bad voor elke gemeente waar God hem naartoe had gestuurd, waar hij gemeentes gesticht heeft. En Paulus, die bidt heel regelmatig voor de gelovigen. En ook in de Efezebrief zien we twee gebeden van Paulus. En één daarvan wil ik ook met jullie zo dadelijk lezen. Efeze hoofdstuk 1 is het gedeelte waar Paulus een lofzang opheft in mooie bewoordingen over wat God heeft gedaan. En hij zegent God, de hemelse Vader, de Vader van onze Heer Jezus Christus in de geestelijke wereld. En hij is vol van alle geestelijke zegeningen die wij eigenlijk ontvangen hebben door Christus. Vergeving van zonde, reiniging door het bloed van de Heer Jezus. Dat zijn liefde in ons leven gekomen is. Dat de genade van God in ons leven gekomen is. Hij is er helemaal vol van. Ik ben altijd weg van dit gedeelte uit de Efezebrief. Als je dit tot je door laat dringen, de rijkdom die ons ten deel is gevallen. En dan vanaf vers 15 wil ik het gebed eigenlijk lezen en zijn voorbeden voor de gelovigen in Efeze. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Dat is eigenlijk zijn inleiding. Hij heeft gehoord van het geloof van de Efeziërs. Hij heeft ook gehoord over hun liefde voor elkaar. En dat hij onophoudelijk hen in het gebed ook brengt. En dan zegt hij in vers 17: mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. en de overweldigend grote, krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Wat een rijk gedeelte is dit. Waar Paulus bidt dat dit door zal dringen in de harten, in de levens van de gelovigen in Efeze. En dat het mag doordringen in onze harten. Dat we diep en diep mogen beseffen en zien die overweldigende kracht en macht die Jezus bewerkt heeft. Dezelfde macht die Jezus deed opstaan uit de dood. Dus er wordt heel duidelijk een vergelijking gelegd bij diezelfde macht die Jezus deed opstaan uit de dood, die nu is ons deel geworden. De Heilige Geest woont in jou en mij. Simpelweg omdat we Jezus hebben aangenomen als onze Heer en onze Verlosser. En Paulus die bidt dat, Paulus die schrijft dit op, ook omdat hij beseft dat we dat niet altijd bewust zijn, dat we ons daar niet altijd van bewust zijn, dat diezelfde macht ons deel is geworden. En hij vertelt over de hoop die voor ons is weggelegd. Dat eeuwige leven bij God, die relatie met God die we nu mogen hebben, maar die zich uit zal strekken over de grenzen van de dood. En dat is iets bijzonders. Dat we niet meer bang hoeven te zijn voor de dood, maar de dood is overwonnen. De Heilige Geest heeft Jezus doen opstaan uit de dood en diezelfde geest woont in ons. Paulus wil twee dingen heel duidelijk maken. De ene kant de hoop die voor ons ligt. Dat heeft gewoon te maken met de dood is overwonnen. En wij als volgelingen van Jezus hoeven niet bang te zijn voor de dood. Er is een eeuwig heerlijk leven bij God. Dat we dat mogen zien. Dat we onze hoop daarop mogen vestigen. Dat het leven hier op aarde betrekkelijk is. Dat het leven hier op aarde soms moeilijk is. Dat ons ook lijden ten deel kan vallen in ons op weg zijn naar Gods eeuwig koninkrijk. En hij bidt dat we ons daarvan enorm doordrongen zijn. Dat we het altijd voor ogen zijn. We zijn maar op doorreis. Het is hier maar tijdelijk. En er wacht ons een heerlijke toekomst. En dat het ons staande houdt in dit leven waar soms lijden is en tegenslagen. We weten, God is almachtig. Maar we weten ook, hij laat dingen toe, zolang deze zondige wereld, waar ook een tegenpartij is, die rondgaat als een brullende leeuw, die ook invloed heeft, die ook macht heeft, en dat het niet altijd zo gaat als wij zouden wensen of denken, ook al zijn we gelovigen. Als die aanslagen zijn geweest de afgelopen week, dan denk ik, Heer, dat had u toch kunnen voorkomen? Helemaal kunnen voorkomen. Er is één bom, geloof ik, niet afgegaan. Wellicht heeft God dat heel duidelijk voorkomen. Maar we weten ook, God laat bepaalde dingen toe. En daar hebben we niet altijd een antwoord op. Maar we weten wel, en dat wil Paulus als eerste duidelijk maken, we hebben een hoop en die gaat over de grenzen van ons leven heen. En dat dat ons op de been houdt. En ten tweede, hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dat in ons gaan in deze wereld, in het volgen van Jezus, dat we bewust mogen zijn, Gods geest woont in mij. En Gods geest wil een aantal dingen in ons bewerken. Hij wil ons geestelijk inzicht geven. Hij wil dat wij geestelijk meer en meer gaan zien. Dat we meer en meer gaan begrijpen. Dat we besef hebben van Gods grote liefde. Het komt zo enorm ook tot uiting in deze Efezebrief. Dat we ons meer en meer bewust worden van die onmetelijke grote liefde van God. In deze brief komt ook heel duidelijk naar voren. Wij mensen zijn allemaal zondaars. We zijn geestelijk dood geweest. Maar nu mogen we leven. God rekent ons niet meer af op onze zonden. We zijn een nieuwe schepping geworden. En dat we dat mogen zien en beseffen. En dat we in een proces zitten waar God ons wil bemoedigen. Woorden als liefde en genade komen heel veelvuldig voor in deze brief. En dat zijn Heilige Geest ons wil helpen. En er zijn van die momenten waar je dat persoonlijk mag ervaren. Gewoon een wonder van God in je eigen leven. Dat kan op verschillende gebieden zijn. Waar je gewoon, dit is een wonder van God in mijn leven. Voor mensen misschien, nou ja goed, dat zal, maar jij weet, dit is Gods ingrijpen. Op de weg hier naartoe vertelde onze Mark over, gisteren had hij een toerusting bij Soul Survivor. Ja, dan komt weer zo'n Soul Survivor weekend aan, periode, waar jonge mensen naartoe gaan met elkaar. En een van de jongeren die had de afgelopen week een eenzijdig fietsongeluk gehad. En zijn knie was flink, had een flink optaten gekregen, beschadigd, moet geopereerd worden. En ik zag de plaatjes op Facebook, dat zag er niet fris uit. En hij was mee geweest. En op een gegeven moment is er voor hem gebeden, voor zijn knie. En hij voelde, God raakt mijn knie aan, er is iets anders, er gebeurt iets. En ik wist dat deze jonge man eigenlijk, dat zie je hoe die zit in de samenkomsten en hoe hij soms praat, eigenlijk nog nooit zijn leven echt aan Jezus heeft gewijd. Maar door Gods aanraking van zijn knie gisteravond, of gisteren overdag, gaf hij zijn leven aan Jezus. En dan zie je gewoon Gods geweldige macht, waar Paulus hier over schrijft. Dat God op bepaalde momenten gewoon ingrijpt. Bovennatuurlijk. En dat hebben we af en toe nodig. En soms zouden we wel eens wat meer willen, maar we mogen wel ons hart erop zetten. Dat we mannen en vrouwen, jongens en meisjes van geloof mogen zijn. Heer, u bent God. En dezelfde Heilige Geest die in mij woont, die wil door mij heen werken. En dat we vrijmoedig leren uitstappen, fijngevoelig voor de Heilige Geest. Heer, wilt u me hierin gebruiken? Wilt u uw naam verheerlijken? En er zijn momenten waarin je uitgestapt en heb je dingen gezien. Er zijn momenten heb je uitgestapt en heb je het niet gezien. Maar dat we voorhouden, nee Heer, u bent dezelfde. Ik begrijp niet altijd, maar ik wil in geloof doorgaan. We hebben u nodig. En we willen dat uw naam verheerlijkt wordt. Ik was gisteren ook zo in voorbereiding voor vandaag. En de Heer leidde me naar een gelijkenis. En die wil ik met jullie voorlezen. Het is geen gelijkenis uit de Bijbel, maar een gelijkenis die staat in het boekje van Neal T. Anderson in het hoofdstukje Hopeloosheid overwinnen. En ik wil dat gewoon eigenlijk voorlezen. Het begint met een psalm, 43 vers 5. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en mijn redt. Psalm 43 vers 5. Een pas geadopteerd kind kwam te wonen in een grote villa. Zijn vader fluisterde in zijn oor: dit is van jou en je hebt het recht hier te zijn. Ik heb je mede-erfgenaam gemaakt met mijn enige geboren zoon. Hij heeft de prijs betaald en je bevrijd van je oude opdrachtgever, die wreed en veroordelend was. Ik heb dit voor jou gekocht, omdat ik van je hou. De jongen was verbaasd over dit grote cadeau. Dit is te mooi om waar te zijn. Waaraan heb ik dit verdiend? Vroeg hij zich af. Mijn hele leven ben ik slaaf geweest. Ik heb niets gedaan om dit voorrecht te verdienen. Maar hij was erg dankbaar en ging op ontdekkingstocht in alle kamers van het huis. En ook probeerde hij sommige instrumenten en apparaten uit. In het huis waren ook anderen die geadopteerd waren. Hij kreeg nieuwe relaties met zijn geadopteerde broers en zussen. Het meest genoot hij van het buffet, waarvan hij naar hartelust mocht eten. En toen gebeurde het. Terwijl hij zich omdraaide van de buffettafel, gooide hij een stapel glazen om en een kostbare vaas, die een scherf op de vloer viel. Plotseling dacht hij: wat ben ik toch stom en onhandig. Hier moet ik vast voor boeten. Welk recht heb ik eigenlijk om hier te zijn? Ik kan me maar beter verstoppen voordat iemand erachter komt en me uit het huis gooit. Eerst had hij van het prachtige leven in het huis met een heel nieuw gezin en een liefhebbende vader genoten. Maar nu was hij in de war. Oude herinneringen uit zijn vroege jeugd kwamen naar voren. En hij werd vervuld van schuld en schaamte. Wat haalde ik ook in mijn hoofd? Dacht ik soms dat ik bijzonder was? Ik hoor niet langer hier. Ik hoor in de kelder. De oude meester had gelijk. Ik hoor hier niet, dacht het pas geadopteerde kind. Daarom daalde hij af naar de kelder. De kelder was akelig, donker en somber. Het enige licht kwam uit de open deur bovenaan de lange trap. Zijn vader riep zijn naam, maar hij schaamde zich te erg om te antwoorden. Verrast zag hij dat hij niet de enige was in de kelder. Boven praatte iedereen met elkaar, maakte plezier en was lekker bezig. In de kelder praatte niemand met elkaar. Iedereen schaamde zich te erg. De meesten in de kelder waren er trouwens van overtuigd dat ze daar thuis hoorden. Niemand vond het leuk in de kelder. Maar ze wisten niet of ze ooit nog in het licht konden wandelen. Want als ze dat zouden doen, zouden anderen hun onvolkomenheden zien. Af en toe kwamen oude vrienden aan de deur en moedigden hen aan weer naar boven te komen, waar een plekje voor hen gereed gemaakt was. Sommige vrienden, tussen aanhalingstekens, waren erger dan anderen en berispten de persoon in de kelder, wat het alleen maar erger maakte. Niet iedereen was in de kelder om dezelfde reden. Er waren er die net als het kind dachten: ik verdien het om hier te zijn. Ik heb mijn kans gehad. Ik heb het verpest. Anderen dachten dat ze de trap niet konden beklimmen. En dat, zelfs al zouden ze al hun moed bijeenrapen, de trap waarschijnlijk zou instorten onder hun gewicht. Ze hadden altijd wel een reden waarom ze niet terug konden gaan naar de vader boven. Sommigen gingen even terug, maar niet lang genoeg om hun problemen op te lossen en de waarheid te leren, zodat ze konden blijven. Daarom kwamen ze weer terug. Weer anderen waren bang dat ze niet geaccepteerd zouden worden. Hun oude meester had hen nooit geaccepteerd. Dus waarom zou deze adoptievader hen wel verwelkomen na alles wat ze hadden gedaan? In het begin tastte het pas geadopteerde kind verloren rond in het donker en probeerde een manier te vinden om te overleven. Maar hoe langer zijn verblijf in de kelder duurde, hoe meer zijn herinneringen aan het leven boven vervaagden. Net als zijn hoop om ooit terug te keren. Zijn oude jeugdherinneringen zaaiden twijfel over de liefde van zijn nieuwe vader. En hij begon zich af te vragen waarom hij ooit geadopteerd was. Het vrolijke geluid van de mensen boven irriteerde hem. Hij wist nog dat het licht boven warm en uitnodigend was geweest. Maar nu vond hij het doordringend en onthullend. Zijn adoptievader had eens tegen hem gezegd: de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat hij anders zijn daden bekend worden. Nadat hij 2 halfhartige pogingen om terug te keren naar het licht had ondernomen, vond hij uiteindelijk een donkere hoek om in te liggen, om te kunnen overleven at hij wormen en mos van de vochtige muren. Op een dag brak er een lichtstraal door in zijn gedachten. En hij kreeg zijn gezond verstand terug. Hij dacht, waarom zou ik mezelf niet overgeven aan de genade van degene die zich mijn vader noemt? Wat heb ik te verliezen? Zelfs al zou hij me de kruimels van de grond laten eten, dan is dat het altijd nog beter dan dit. Daarop besloot hij het risico te nemen, de trap te beklimmen, zijn vader onder ogen te komen en hem de waarheid te vertellen. Heer, zei hij, ik heb een paar glazen omgegooid en een dure vaas gebroken. Zonder een woord te zeggen nam zijn vader hem bij de hand en leidde hem naar de eetzaal. Tot zijn opperste verbazing had zijn vader een feestmaal voor hem bereid. Welkom thuis, zei de vader. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. O, die diepe, diepe liefde van Jezus en de oneindige genade van God. De deur staat altijd open voor hen die zich aan de genade van God durven overgeven. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. God wil niet dat wij onszelf veroordelen tot een leven in de kelder. Hij wil dat wij weten dat we met Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten, als mede-erfgenamen met Jezus. En nu zijn we kinderen. En nu wij zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Prachtige gelijkenis vind ik dit. En soms kunnen we ons zo voelen. Als in die kelder. Aangeklaagd. Beschuldigd, niet waardig. En we denken dat we het verdiend hebben. Terwijl God zo graag wil dat we wandelen in zijn huis. In zijn geestelijk huis. In zijn licht. Met zijn voorzieningen. Dat we het waard zijn, dat we kostbaar zijn. Dat Jezus daarom aan het kruis gegaan is. En onze schuld en onze schaamte en onze onvolkomenheden heeft gedragen. En dat Jezus door zijn opstanding uit de dood het mogelijk heeft gemaakt dat wij ook een overwinningsleven kunnen leiden. En dat we wel eens vallen en dat we wel eens struikelen. Maar dat we ons niet zelf veroordelen tot die kelder. Ik wil nogmaals het gebed wat Paulus hier uitspreekt. Lezen. En dat bid ik jullie toe, en dat we dat onszelf toebidden en dat we elkaar dat toebidden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons, in ons, aan ons. Er worden verschillende vertalingen gebruikt die geloven. De macht, die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Laat dat ons gebed zijn voor onszelf en voor elkaar. Dat we mogen zien Gods macht die in ons is, die in elkaar is En dat we van daaruit mogen leven. Vanuit het opstandingsleven wat Jezus heeft mogelijk gemaakt. Zullen we hiervoor bidden met elkaar? Zullen we een moment stil zijn? Vader, ik moet ook denken aan de woorden van de psalmist, Psalm 139, de laatste verse, waar David uitbidt: zie of er mij een verkeerde weg is. Het leidt mij op die eeuwige, goede weg. Vader, u wilt onze geestelijke ogen openen voor wie u bent. Voor uw waarheid, voor het evangelie, datgene wat Jezus allemaal bewerkt heeft. En u wilt niet dat we in de kelder leven, maar u wilt dat we leven in uw huis. In het licht, in uw liefde, in uw genade. Niet dat we om het zelf verdiend hebben, maar gewoon omdat we belijden dat we u nodig hebben. Dat we het offer van Jezus nodig hebben. En dat u iets moois, iets kostbaars, iets machtigs in ieder van ons heeft bewerkt. Als we bewust voor Jezus hebben gekozen. En ik bid voor ieder zoals we hier aanwezig zijn. Misschien zijn er onder ons die eigenlijk nog nooit die echte ervaring met Jezus hebben gehad. Dan bid ik, Heer, dat u door zult breken. Heer, dat u uw geest, dat u ieders geestelijke ogen zult openen. Net als deze tiener die dat gisteren ook gedaan heeft. Ik bid dat u persoonlijk tot ons spreekt. Ook door uw woord heen. Soms kunnen we worstelen. Soms kunnen dingen uit de wereld, die vrienden, kunnen verwoorden. Die lijken zo echt, die lijken zo natuurlijk, die lijken zo vanzelfsprekend. En dan hebben we uw inzicht nodig om het te toetsen. Of het werkelijk waarheid is. Want alleen uw woord is waarheid. Heer, u wilt dat we een rechte weg achter Jezus aangaan. Een weg van geloof. Een weg van vertrouwen. Een weg van liefde. Een weg van reinheid. Heer, een weg van eerlijkheid. Een weg van barmhartigheid. Heer, help ons om op die weg achter Jezus aan te gaan. En dat we mogen zien, datgene wat u wilt openbaren. En wij bidden, Heer, dat u ook ons kunt gebruiken in ieder, zoals we hier zijn, om ook anderen te prikkelen. Op een goede manier, op een positieve manier, om na te denken over het geloof, over uw bestaan, over uw liefde, over uw goedheid. Heer, bewerk dat in ieder van ons. Heer, ik bid ook daar waar een wonder nodig is in ons eigen leven. Waar een wonder nodig is in onze gezinssituatie. Of op ons werk. Of op onze school. Gewoon waar we zeggen, Heer, grijp in. Dan bid ik, Heer, dat u zichzelf zult openbaren. Dat uw macht heel duidelijk door ons ervaren mag worden. En soms is het gewoon door kleine dingen heen. Waarin we mogen geloven en beseffen, u leidt het. U heeft het in uw hand. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. Laten we even een moment stil zijn. Misschien is er iemand die nog iets ervaart als een woord van de Heer. Waar God specifiek iets wil aanreiken. Laten we daar dan open voor zijn.
Dank u, Jezus. Vraag Joram om ons mee te nemen in een lied. Die gaan zo dadelijk nog voor verplichting naar de gemeente Rotterdam. Dus ik groet jullie. Een hele gezegende eerste en tweede paasdag. En dan... Halleluja, dank u Jezus.
Ik zing met heel mijn hart, ik hou van.